In de dichtersgemeente die ik mag dienen ben ik bezig met een prekenserie over het leven van David. En die lijn heb ik vastgehouden, alleen we hebben vanmorgen stilgestaan bij het leven van Saul. En dat wil ik ook graag in uw midden doen. Vooral in deze tijd. Ik denk dat we er in deze tijd veel van kunnen leren. En misschien moeten we ook wel het nodige afleren. 1 Samuel 28, vanaf het 4e vers tot en met het 25e vers, is de schriftlezing van vanavond. 1 Samuel 28, vanaf het 4e tot en met het 25e vers.
En de Filistijnen kwamen en vergaderden zich. En zij legerden zich te Sunem. En Saul vergaderde gans Israël. En zij legerden zich op Gilboa. Toen Saul het leger der Filistijnen zag, zo vreesde hij en zijn hart beefde zeer. En Saul vraagde de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet, noch door dromen, noch door de Urim, noch door de profeten. Toen zeide Saul tot zijn knechten, zoek mij een vrouw die een waarzeggende geest heeft, dat ik tot haar inga en door haar onderzoeken. Zijn knechten nu zeiden tot hem, zie, te Endor is een vrouw die een waarzeggende geest heeft. En Saul verstelde zich en trok andere klederen aan en ging heen en 2 mannen met hem. En zij kwamen des nachts tot de vrouw en hij zeide, voorzeg mij toch door de waarzeggende geest en doe mij opkomen die ik tot u zeggen zal. Toen zeide de vrouw tot hem, zie, gij weet wat Saul gedaan heeft, hoe hij de waarzegsters en de duivelskunstenaars uit het land heeft uitgeroeid. Waarom stelt gij dan mijn ziel een strik om mij te doden? Saul nu zwoer haar bij de Heere, zeggende, zo waarachtig als de Heere leeft, indien u een straf om deze zaak zal overkomen. Toen zeide de vrouw, wie zal ik u doen opkomen? En hij zeide, doe mij Samuel opkomen. Toen nu de vrouw Samuel zag, zo riep zij met luider stem. En de vrouw sprak tot Saul, zeggende, waarom hebt gij mij bedrogen? Want gij zijt Saul. En de koning zeide tot haar, vrees niet. Maar wat ziet gij? Toen zeide de vrouw tot Saul, ik zie goden uit de aarde opkomende. Hij dan zeide tot haar, hoe is zijn gedaante? En zij zeide, er komt een oud man op, en hij is met een mantel bekleed. Toen Saul vernam dat het Samuel was, zo neigde hij zich met het aangezicht ter aarde, en hij boog zich. En Samuel zeide tot Saul, waarom hebt gij mij onrustig gemaakt, mij doende opkomen? Toen zeide Saul, ik ben zeer beangst, wat de Filistijnen krijgen tegen mij, en God is voor mij geweken, en antwoordt mij niet meer, noch door de dienst der profeten, noch door dromen. Daarom heb ik u geroepen, dat gij mij te kennen geeft wat ik doen zal. Toen zeide Samuel, waarom vraagt gij mij toch, terwijl de Heere van u geweken en uw vijand geworden is? Want de Heere heeft voor zich gedaan, gelijk als hij door mijn dienst gesproken heeft, en heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd, en hij heeft dat gegeven aan uw naaste, aan David. Gelijk als gij naar de stem des Heeren niet gehoord hebt, en de hittigheid zijn toorns niet uitgericht hebt tegen Amalek, daarom heeft de Heere u deze zaak gedaan te deze dagen. En de Heere zal ook Israël met u in de hand der Filistijnen geven. En morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn. Ook zal de Heere het leger Israëls in de hand der Filistijnen geven. Toen viel Saul haastiglijk ter aarde, zolang als hij was. En hij vreesde zeer vanwege de woorden van Samuel. Ook was er geen kracht meer in hem, want hij had de gehele dag en de gehele nacht geen brood gegeten. De vrouw nu kwam tot Saul en zag dat hij zeer verbaasd was. En zij zeide tot hem, zie, uw dienstmaagd heeft naar uw stem gehoord. En ik heb mijn ziel in uw hand gesteld en heb uw woorden gehoord die gij tot mij gesproken hebt. Zo hoort toch gij nu ook naar de stem uw dienstmaagd. En laat mij een beter brood voor u zetten. En eet, zo zal er kracht in u zijn, dat gij over de weg gaat. Doch hij weigerde het en zeide, ik zal niet eten. Maar zijn knechten en ook de vrouw hielden bij hem aan. Toen hoorde hij naar een liederstem en hij stond op van de aarde en zette zich op het bed. En de vrouw had een gemest kalf in het huis en zij haastte zich en slachtte het. En zij nam meel en kneedde het en bakte daar ongezuurde koeken van. En zij bracht ze voor Saul en voor zijn knechten en zij aten. Daarna stonden zij op en gingen weg in diezelfde nacht.
Geliefde gemeente, ouderen en jongeren hier in de kerk aanwezig en ook nog thuis met ons verbonden via de moderne middelen, nu of op een later moment. Het gebeurde in de maand september in de Verenigde Staten. De president Joe Biden opende een belangrijke conferentie. En aan het begin van die conferentie sprak hij een woord van dank uit aan een aantal congresleden, belangrijke mensen die die bijeenkomst mogelijk hadden gemaakt. En hij noemde een aantal namen en uiteindelijk kwam hij ook bij de naam van Jackie Walorski. En terwijl hij de zaal inkeek, zei hij: Jackie, where are you? Maar Jackie was er niet. Want Jackie die was een korte tijd daarvoor omgekomen bij een verkeersongeval. En naar aanleiding van dat overlijden had zelfs de vlag half stok gehangen bij het Witte Huis. Dus je begrijpt dat het erg pijnlijk was wat de Amerikaanse president daarover kwam. Zoeken naar iemand die niet meer in leven was. Op zoek gaan naar iemand die kort daarvoor was gestorven. We zien het ook in ons gedeelte, 1 Samuel 28. Niemand minder dan koning Saul gaat op zoek naar iemand die niet meer in leven is. Het is Samuel. En bij dit gedeelte wil ik dan ook uw aandacht bepalen met de hulp van de Heer. En ik schrijf vanmiddag boven 1 Samuel 28 deze woorden: Saul haalt Samuel voor de geest. Saul haalt Samuel voor de geest. 3 gedachten. Allereerst Saul naar Endor. Dat zien we in de eerste 8 verzen. Vers 1 tot en met vers 8, het eerste gedeelte. In de tweede plaats Saul in Endor. Dat is het tweede gedeelte van vers 8 tot en met vers 19. Om tot slot te luisteren naar Saul uit Endor. Dat is vers 20 tot en met vers 25. Dus Saul haalt Samuel voor de geest. Saul naar Endor. Saul in Endor. Saul uit Endor. Gemeente, de spanning is om te snijden. De druk loopt op. De Filistijnen die zijn vanuit het noorden naar beneden getrokken, het volk Israël binnengetrokken en ze hebben hun legerkamp opgeslagen in de vlakte van Jezreel. Een vlakte die ongeveer op een afstand ligt van zo'n 25 kilometer van het meer van Galilea. En de dreiging is groot. Want omdat ze neer zijn gestreken in de vlakte van Jezreel, kunnen de Filistijnen die grote wapens, die strijdwagens, die ijzeren strijdwagens inzetten in de strijd als die zometeen los gaat barsten. Dus de spanning loopt op. Ja, waar loopt de spanning op? Nou, de spanning die loopt op bij het volk Israël. Het volk Israël dat zich heeft verzameld bij de berg Gilboa. Dat is zo'n 10 kilometer zuidwaarts. En het volk voelt als het ware de hete adem van de Filistijnen. En ze weten het, het zal niet lang duren of het komt tot een ontknoping. Het komt tot een treffen. En hoe zal het dan aflopen? Hoe zal het dan gaan? En niet alleen het volk heeft zorgen, nee, ook de leider van het volk heeft grote zorgen. Wie is de leider van het volk? Dat is nog steeds koning Saul. Weliswaar door de Heere verworpen. David is weliswaar gezalfd, maar Saul die zwaait officieel nog steeds de scepter over het volk Israël. En ook Saul is bevreesd. En niet zo'n klein beetje ook, want wat staat er in vers 5? Toen Saul het leger der Filistijnen zag, zo vreesde hij. En zijn hart beefde. Saul, jongens en meisjes, die beeft als een rietje. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat Saul zo bang is? Dat Saul hier zo bevreesd is? Want Saul was toch een dappere man? Hij heeft toch gestreden tegen de Amalekieten, tegen de Ammonieten, tegen de Moabieten en de Edomieten. Hij heeft gestreden tegen de koningen van Zoba en hij heeft ook zijn lans gekruist met de Filistijnen verschillende keren. Hoe kan het dat Saul hier bang is? Dat Saul hier angstig is? Nou, Saul was van nature helemaal niet zo'n dappere man. Saul was eigenlijk maar heel klein in zichzelf. En toen hij tot koning werd gezalfd, dook hij zelfs weg achter de vaten. Weg achter de bagage, zouden wij zeggen. Maar de geest van de Heere was over Saul gekomen. En toen was hij inderdaad dapper geworden. Hij had inderdaad de strijd aangebonden met die volken die ik net noemde. Dapper. Moedig had hij in de bres gestaan voor Israël. Maar wat was er gebeurd? Saul had niet geluisterd naar het woord van de Heere. Saul was de Heere niet gehoorzaam geweest. En wat was er toen gebeurd? Toen was die geest van God die hem vader had gemaakt, die geest van God was geweken van Saul. En een boze geest bij de Heere vandaan, zegt Gods woord, een boze geest bij de Heere vandaan, die had bezit genomen van Saul. En daarom beeft Saul hier. Saul die is bang wat er allemaal gaat gebeuren. Hij beeft enorm. En dan, wat doet Saul dan? Vers 6, Saul die vraagde den Heere. Saul die doet wat verschillende koningen hebben gedaan in het volk Israël. Denk maar aan Jozefat die de strijd wilde gaan aanbinden op enig moment. Die vroeg, Heere zal ik optrekken. Denk ook maar aan David die de Heere vraagt of hij zal optrekken naar Kehila. Nu Saul die vraagt ook aan de Heere hoe de zaak ervoor ligt. Maar wat gebeurt er? Wat lezen we in vers 6? Die diep ontzettende woorden. Maar de Heere antwoordde hem niet. Nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. Dus Saul die is verschillende keren jongens en meisjes naar bed gegaan. Toen heeft hij zijn knieën gebogen, toen heeft hij de Heere gevraagd of hij een droom mocht ontvangen. Net zoals bij Jozef, of Abimelech, of Laban. Maar God zweeg. Dromen gaf God niet. Een antwoord gaf de Heere niet. Toen heeft Saul geprobeerd om via de Urim en de Tumim antwoord te krijgen. Dat waren soort orakelstenen, zo mogen we aannemen, die gedragen werden in de efod, in het borstschild van de hoge priester. Maar God antwoordde ook niet door de Urim. Dat is ook niet gek, gemeente. Want wat was er met die Urim en die Tumim gebeurd? En als u bekend bent met de geschiedenis van David, dan weet u dat Saul een enorm bloedbad heeft aangericht in Nob. Hij heeft de priester Achimelech om het leven gebracht. Hij heeft 84 andere priesters gedood. En uiteindelijk heeft hij het hele stadje Nob uitgemoord. En wat is er toen gebeurd? Toen is Abjatar, de zoon van Achimelech, gevlucht bij dat bloedbad vandaan. En Abjatar nam die efod mee met die orakelstenen. Dus Saul die heeft zichzelf als het ware in de vinger gesneden. Hij kon niet meer beschikken over die Urim en die Tumim. Daar had hij zelf als het ware voor gezorgd. En dan de laatste weg die afgesneden wordt, dat is de weg van de profeten. Profeet Nathan, de profeet Gad in David zijn tijd. Maar in het bijzonder wel de profeet Samuel, die vaak gesproken had tot Saul. Wat is er met Samuel gebeurd? Nou, ik zei het al in de inleiding en we lezen het in vers 3. Samuel is gestorven en hij is begraven in Rama. Dus alle wegen die Saul hier beproeft, alle wegen die Saul hier gaat om tot een antwoord te komen, die lopen dood. De Heere zwijgt, de hemel houdt zich stil. Waarom? Waarom zwijgt de Heere God hier nu in het leven van Saul? Het is toch goed wat Saul doet? We leren toch jongens en meisjes op de zondagschool, vraag naar de Heere en zijn sterkte. En we zingen het toch met Psalm 85. Merk op, mijn ziel, welk antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst toch oneindig groot. Waarom zwijgt de Heere God hier? Waarom houdt de hemel zich gesloten voor hem? Omdat Saul, gemeente, keer op keer niet naar de stem van de Heere had gehoord. Omdat Saul keer op keer gehoorzaam was ten opzichte van de Heere. Saul had niet geluisterd naar de Heere. En nu moet de Heere in één keer luisteren naar Saul? Zo werkt de Heere niet. En ik zeg het met eerbied vanavond. Maar het gebed, dat is maar niet zomaar een automaat waar je een muntje in gooit en vloep, 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 je hebt een antwoord. We zeggen wel eens, God laat geen bidder staan. Maar God laat duizenden bidders staan. Jacobus zegt het in zijn brief. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Als Saul nu in gebed was gegaan en hij had zijn knieën gebogen van de Heere en hij had het gezegd tegen de Heere: O Heere God, ik had heel Amalek moeten verslaan, maar ik heb de koning in leven gelaten. Ik ben ongehoorzaam geweest. Vergeef me toch. Als Saul naar de Heere was gegaan, hij had zijn knieën gebogen en hij had gezegd: Heere, hier kom ik met bebloede handen. Ik heb dat hele priesterstadje Nob uitgeroeid. Er kleeft bloed aan mijn handen. Ik heb de dood van zoveel mensen op mijn gewetens. Heere, vergeef. Doe toch mijn schuld uit uw boek. Ja, dan was het anders geweest. Maar Saul die bidt hier, gemeente, alleen maar naar zichzelf toe. Saul bidt om zijn eigen hachje. Saul die wil weten of hij succes zal halen in de strijd. Het is hem helemaal niet om God te doen. En wat gebeurt er dan? Als de hemel zwijgt, als een goede geest wegtrekt, in dit geval uit het leven van Saul, wat gebeurt er dan met een mens? Als God het niet verhoedt, gemeente, dan gebeurt er dit, wat de Heer Jezus zegt in Mattheüs 12. In Mattheüs 12 spreekt de Heer Jezus een gelijkenis uit over een mens. En die mens die vergelijkt hij met een huis. Een huis dat bewoond wordt door een geest. Maar op enig moment trekt die boze geest uit dat huis. En wat gebeurt er dan met die woning? Die wordt helemaal opgeruimd. Er wordt de bezem doorheen gehaald. Er wordt geboend, er wordt gewreven. Dat huis dat blinkt en dat ruikt fris. Dat is als het ware helemaal opgeruimd en netjes. En wat gebeurt er dan? Nou, die geest die weggetrokken is, die vindt geen plaats van rust. En die geest die merkt dat dat huis dan nog steeds leeg staat. En die geest die neemt dan 7 andere geesten mee en die neemt intrek in dat huis. Oftewel, het einde, zoals de Heer Jezus zegt, wordt dan erger dan het begin. Nou, dat zien we hier. Saul, hij zinkt steeds dieper weg en het water zoekt altijd het laagste punt. We zien het ook in het leven van deze koning. Want wat gebeurt er in het leven van Saul? Kijkt u even met me mee wat Saul nu zegt. Vers 7. Zoek mij een vrouw die een waarzeggende geest heeft, dat ik tot haar ga en door haar onderzoeken. De hemel is gesloten. God spreekt niet meer. En nu zoekt Saul het in een donkere, duistere, occulte, satanische weg. Maar kan het wat hier staat? Kan inderdaad een mens in contact treden met de doden? Kan een mens inderdaad een waarzeggende geest hebben? Zijn er mensen die inderdaad de toekomst kunnen voorspellen? Vraagt Saul hier terecht naar een vrouw die een waarzeggende geest heeft? Kan dat? Gemeente, het zijn moeilijke vragen, maar ik wil proberen op bijbelse gronden wat richting te geven in deze vragen. Als het om deze zaken gaat, dan moeten we helemaal terug naar het begin. De Heere God die schiep de hemel en de aarde. De Heere God die schiep de 1000x1000 engelen en die zijn allemaal goed uit zijn hand voortgebracht. Maar we weten dat op enig moment de Satan tegen de Heer is opgestaan uit pure hoogmoed. Hij wilde de Heer niet langer dienen en toen is de duivel gevallen. En in die val heeft hij een heel groot deel boze engelen meegesleurd. Er wordt in Openbaring 12 gesproken over een derde. Ik weet niet of we dat letterlijk moeten nemen. Maar het is een groot gedeelte geweest. En die boze engelen, die boze machten die de duivel heeft meegenomen, die kunnen zich nu manifesteren als duistere geesten, als boze machten. En inderdaad, er zijn mensen die daar een bijzondere antenne voor hebben. Mensen die openstaan voor die geesten en die inderdaad in contact kunnen treden met die duistere machten. Kunnen ze ook de toekomst voorspellen? Nee, dat kunnen ze niet. Want die magiërs, als het gaat om de dromen van de farao en als het gaat om de dromen van Nebukadnezar, die kunnen ze niet uitleggen, want die gaan over de toekomst. Maar toch kunnen die geesten veel. Ik hoorde laatst van een broeder dat hij iemand kende die overleden was. En de familie van die overledene die had zo'n medium geraadpleegd. En dat medium, diegene die in contact trad met die geesten, die wist verrassend veel te vertellen over degene die gestorven was. Ze kunnen veel. Maar uiteindelijk staat de Heer erboven. De satanische machten, de duivelen, de geesten, de Heere God staat erboven. De duivelen geloven, zegt Jacobus, maar ze sidderen. En kijk dan maar wat er gebeurt in Gardera. Als die duivelen uit die man voeren in opdracht van de Heer Jezus, dan smeken ze de Heer Jezus, mogen we toch in die kudde varkens varen. Ze zijn volledig afhankelijk van de Heere God. En denk ook nog maar even aan het leven van Job. Daar hebben we vaker bij stilgestaan in uw midden. De Satan kon niet verder gaan dan dat de Heere toeliet. Dus als het gaat om de macht van de geesten, dan staan ze allemaal ten diepste onder de Heere God. Hij bepaalt hoe ver ze kunnen gaan. Nou, Saul die vraagt naar zo'n medium, en we zouden het in onze taal kunnen noemen een heks. Zoek mij een vrouw die een waarzeggende geest heeft. Nou, de mannen die weten wel dat er nog zo'n vrouw in leven is. Die vrouw die woont in Endor. Ziet, de Endor is een vrouw die een waarzeggende geest heeft. Dat klinkt op het eerste gehoor wat bijzonder, want u zult misschien zeggen, Saul die had toch alle waarzeggers en dode bezweerders weggedaan uit het land, dat hebben we toch gelezen. Hoe kan het dan dat er nog een vrouw in Endor is die hier haar praktijk nog voert? Nou, dat antwoord vinden we in Jozua 17. Want toen het volk Israël Kanaan binnentrok, toen veroverde het volk Israël Kanaan, maar de stam van Manasse konden ze niet helemaal veroveren. De stam van Manasse wisten ze niet helemaal in de grip te krijgen. En laat Endor nu liggen in de stam van Manasse. Dus we kunnen aannemen dat die vrouw, te midden van die Kaanitische praktijken die er nog over zijn gebleven, haar bedrijfje nog heeft kunnen voeren. Dus er is nog een vrouw te Endor. Maar ja, om naar Endor te gaan moet Saul gaan reizen. En om naar Endor te gaan moet Saul niet alleen reizen, maar moet Saul ook naar het noorden reizen. En wat lag er in het noorden, dat hebben we net gehoord, daar lagen de Filistijnen. Dus Saul die moet met zijn mannen door de linie van de Filistijnen. En daarom komt hij op een idee om zich te vermommen, verzacht. En Saul verstelde zich en trok andere kleren aan. Saul die bedient zich hier van een vermomming. Hij legt zijn koninklijke kleed af. Hij trekt burgerkleren aan, zodat hij een gewone Israëliet lijkt. En op die manier wil hij door die linie van de Filistijnen proberen te dringen. Op die manier wil hij straks ook onopvallend bij die vrouw in Endor aankomen. Op die manier wil hij te werk gaan. Maar dan moeten we, als het nu gaat om die vermomming, daar wel dieper in afsteken. Want wat wil Saul ten diepste nu doen met die vermomming? Saul die wil ten diepste zijn zonden verhullen, zijn zonden verbergen. Saul weet heel goed dat hij niet goed bezig is. Dat wil hij verhullen. En als het nu gaat om vermommen, oudere jongeren, daar wil ik vanavond echt de vinger bij leggen. Als het nu gaat om vermommen in de Bijbel, dan loopt dat bijna altijd dodelijk af. Kijk eens naar de vrouw van Jerobeam. Die vermomt zich op enig moment om naar de profeet Ahia te gaan. Ze gaat in andere kleden naar Ahia toe. Maar Ahia, de profeet, die doorziet dat. En wat gebeurt er? Het hele huis van Jerobeam wordt uitgeroeid. Agab, als hij ten strijde wil trekken, we lezen het in 1 Koningen 22. Agab die doet ook andere kleren aan, hij gaat ten strijde, maar er is een man op het slagveld die spant de boog, laat de pijl los en treft Agab dodelijk. Het laatste voorbeeld, koning Josia. Als Josia tegen Egypte wil gaan strijden, ook dan vermomt hij zich, trekt andere kleren aan en wat gebeurt er op het slagveld? Ook Josia wordt dodelijk getroffen. Gemeente, wat leert ons dit? Wat voor les ligt in die vermomming van Saul opgesloten. Nou, deze les, dat God een hekel heeft aan toneelspel. Dat God een hekel heeft aan vermomming. Dat God niet wil dat we dingen verhullen. Dat we ons anders voordoen dan dat we zijn. Maar dat doen we van nature nu. Allemaal. Stuk voor stuk zoals we hier zitten. Oud en jong, groot en klein. We bedienen ons ten diepste altijd van een vermomming. Als het gaat om de zonde, dan bedekken we dat. Als ik vanavond aan een van die jonge vrienden zou vragen, wie heeft er afgelopen week nog een pornosite bezocht? Dan blijft het akelig stil. Als ik aan onze jonge mensen zou vragen, wie heeft er gisteravond nog een lijntje gesnoven? Dan gaan er geen vingers in de lucht. Als ik aan een oudere uit de gemeente vraag, wie heeft er afgelopen week nog eens stevig lopen roddelen? Wie heeft een broeder of zuster uit de gemeente is goed door het slijk gehaald afgelopen week? Ook dan gaat er niemand staan. Nee, want dat willen we niet voor elkaar zijn. We spelen mooi weer, we komen niet voor de dag met onze zonden. Maar weet u wat nu zo erg is? Dat is dat we die zonden ten diepste nu ook verborgen houden voor de Heere God. Dat we ook als het om het geestelijke leven gaat, ten diepste van nature, nooit met die zonden voor de dag willen komen. Ook bij de Heere niet. En hoe kan dat nu? Dat is omdat wij het DNA van Adam door onze aderen hebben stromen. Want wat deed Adam in het paradijs? Precies, Adam vermomde zich ook. Hij dook weg achter de struiken. Hij vermomde zich. Hij wilde zich verbergen voor de Heere God. Maar dan moeten we nog wel één stap teruggaan. Want wat gebeurde er voor die vermomming van Adam? Inderdaad, toen sprak de duivel. Maar hoe sprak de duivel, jongens en meisjes? De duivel die vermomde zich ook. De duivel die kwam tot Adam en Eva in de gedaante van een slang. En inderdaad, de slang heeft bij ons een hele enge connotatie. Als ik zou zeggen, er kruipt hier ergens een slang op de kraken, dan is die kraken binnen munt van tijd leeg. Maar in de tijd van Adam en Eva was die slang wel listig, maar het was een onschuldig dier. Ik zal niet zeggen dat hij een hoog knuffelgehalte had. Maar de slang in het paradijs was niet zo'n dier waar wij die gevoelens bij hebben zoals dat toen was. De slang in het paradijs was niet zo'n beladen dier als nu. Dus de Satan die heeft zich vermomd in de gedaante van die slang. En daarom is het nu zo dat wij ons ten diepste ook altijd vermommen. Omdat we in het paradijs die vader der leugenen zijn toegevallen. Maar we hebben gezongen met de psalmdichter van 146. God die lust in waarheid heeft. En daarom laten we allemaal zoals we hier zitten en zoals we thuis met deze dienst verbonden zijn, toch de Heere maar smeken. Heere, doorgrond mij, ken mijn hart, zie toch of er een schadelijke weg bij mij zij en leid me toch op die eeuwige weg, dat God ons toch eerlijk wil maken. Saul naar Endor, we gaan naar onze tweede gedachte en in die tweede en derde gedachte zal ik iets korter zijn. Saul is op weg gegaan. Twee mannen heeft hij meegenomen. Hij is afgereisd naar Endor. En dan moet u even met me meekijken wanneer Saul daar aankomt, vers 8. En zij, dat is het midden van vers 8. En zij kwamen des nachts tot de vrouw. Gemeente, satanische dingen. Duistere dingen, donkere dingen. Zondige praktijken. Ze vinden vaak plaats in de nacht. Dingen die letterlijk het daglicht niet kunnen verdragen, ze vinden vaak plaats in de nacht. En dan trek ik een lijn naar het feest dat onlangs weer is gevierd, Halloween. Donkere pakken, donkere figuren, donkere heksen, donkere spinnen, donkere vleermuizen, donkere kastelen, donkere wolken, alles getuigt van de nacht, van donker en van duisternis. En jonge mensen, je ziet ze wel eens lopen op straat, gothic figuren, een bepaalde jeugdstijl, dan kleden die mensen zich altijd in het zwart. Het zijn allemaal verwijzingen naar de dood, naar het rijk van de duivel, naar het rijk van Satan. Nu Saul, het wordt hier echt niet voor niets opgetekend, komt in de nacht tot de vrouw in Endor. En wat doet Saul dan? Nou, we zien in gedachten als het ware dat Saul aanklopt op de deur bij het huis in Endor. En dan wordt midden in de nacht de deur open gedaan. En dan treedt die vrouw naar buiten. En wat zegt die vrouw dan? Vers 9. Zie, gij weet wat Saul gedaan heeft, hoe hij de waarzegters en de duivelskunstenaars uit het land heeft uitgeroeid. Waarom stelt ge dan mijn ziel een strik om mij te doden? Gemeente, die vrouw die vertrouwt het niet. Die vrouw die weet, als de koning, als koning Saul te weten komt dat ik hier nog mijn bedrijfje voer, dan kan dat wel eens het einde van mijn leven betekenen. Saul heeft alle waarzeggers en duivelskunstenaars het land uitgedaan. Nu staan hier in één keer drie mannen voor de deur. Dat zijn misschien wel spionnen, het zijn misschien wel mystery guests. Wat gaan die mannen doen als ze weten dat ik nog steeds mijn bedrijf voer? Het kan mijn einde wel betekenen. Dat denkt die vrouw. Maar terwijl die vrouw dat zegt, en dan moeten we wel weer stilstaan vanavond. Terwijl die vrouw dat zegt, doet ze als het ware een appel op het geweten van Saul. Want Saul heeft dan wel op die deur geklopt bij die heks in Endor. Maar als het ware wordt er nu ook op het hart van Saul geklopt. Want Saul wordt met deze woorden herinnerd hoe hij zo goed is begonnen. Hij had inderdaad alle occulte praktijken het land uitgedaan. Hij was zo goed begonnen. Hij was aanvankelijk heel positief begonnen. Maar wat doet Saul nu? Wat doet hij nu met die roepstem die als het ware tot hem komt? Nou, ik kan het niet anders maken vanavond. Maar Saul zinkt al dieper en dieper weg in het slijk van de zonde. Wat doet Saul? Vers 10. Saul die gaat zweren. Hij zweert. En hij zweert niet zomaar, hij zweert zelfs bij de naam van de Heere. Meer en meer komt Saul in de ban van het kwaad. En dan laat de vrouw zich overtuigen en we zien in gedachten hoe die vrouw de deur open doet en hoe ze Saul meeneemt naar binnen. Nu zijn er opgravingen geweest en op basis van die opgravingen krijgen we ongeveer een beeld van hoe een huis van zo'n waarzegster eruit heeft gezien. Die bestond uit twee kamers. De ene kamer, daar zat de klant die dus iets vroeg. Vanuit die kamer kwam er dan een gangetje, een gang die als het ware een buiging maakte. En dan kwam er een kamer waar dan die vrouw, dat medium, die heks, haar werk deed. En dan zat er een kuil in de grond en vanuit die kuil kon dan een geest tevoorschijn worden geroepen. Zo laten de opgravingen ons zien. En we moeten het ons zo voorstellen dat Saul naar binnen is gegaan en dat hij plaatsgenomen heeft in die kamer. En dat door dat gangetje met die buiging hij de vrouw niet heeft kunnen zien, maar dat hij haar alleen maar heeft kunnen horen. Dat is ook het beeld wat getekend wordt in 1 Samuel 28. En dan moet u eens met me lezen wat er dan staat. Vers 11, slot, en hij zeide, doe mij Samuel opkomen. Toen u de vrouw Samuel zag. Ja, nu zeg ik tegen u, u moet eens kijken wat er staat. Maar ik zou vanavond eigenlijk moeten zeggen, u moet eens kijken wat er niet staat. Want wij zouden natuurlijk dolgraag willen weten, jonge vrienden, wat daar gebeurt in dat huis in Endor. Wat heeft die vrouw gedaan? Heeft ze misschien een toverspreuk uitgesproken, een bepaalde mysterieuze formule? Heeft ze misschien wat wierook ontbrand of heeft ze een offer gebracht aan de afgoden? Maar de Heilige Schrift zwijgt erover. Helemaal. En daarom, jonge mensen, en ik zeg het in het bijzonder tot jullie, en ik sta niet boven jullie, maar ik zeg het wel in alle ernst vanmiddag. Als de Bijbel er hierover zwijgt wat die vrouw doet, ga dan ook nooit zelf op zoek. Nooit. Ga niet googlen. Ga niet in gesprek met mensen. Ga geen vragen stellen of doorvragen. Hou je hier niet een kilometer bij vandaan. Maar hou je hier 10 kilometer bij vandaan. Duistere machten. Ze kunnen je, als de Heer het niet vergoedt, helemaal in hun greep krijgen. Hou je er echt ver bij vandaan. Maar de vrouw die doet haar werk. En wat gebeurt er dan? Nou, we zien dat Samuel verschijnt. Ja, dat zegt de schrift hier inderdaad. De naam van Samuel klinkt en die blijft voortdurend klinken. Maar wat gebeurt hier? Komt Samuel nu echt? Is het de geest van Samuel die hier wordt uitgeschilderd of is het een andere boze geest? Nou, ook dat zijn geen eenvoudige vragen, maar we gaan eens goed luisteren aan dit gedeelte. En dan proberen we helder te krijgen bij het licht van Gods geest wat hier gebeurt. Allereerst zegt de vrouw in vers 13, het slot, ik zie goden uit de aarde opkomen. Goden. Er staat in de grondtaal, in de Hebreeuwse taal, het woordje Elohim. En Elohim, dat vertalen we meestal met het woord God, maar Elohim kan ook betekenen afgod. En Elohim wordt in deze context aangeduid, in deze context wordt met Elohim aangeduid een afgod of een boze geest. Zo mogen we het echt vertalen. Maar die geest, die lijkt dan toch wel erg op Samuel. Want als Saul vraagt, hoe ziet die geest eruit? Dan lezen we in vers 14, er komt een oud man op. En we weten dat Saul op hoge ouderdom is gestorven. Dus het lijkt al een beetje op Samuel, moet ik zeggen. Ik zeg Saul, maar ik bedoel Samuel. En als we dan verder lezen in vers 14, dan lijkt dat ook wel Samuel. Want we zien dat de man die opkomt, een mantel draagt. En we weten dat Samuel altijd gekleed ging in de mantel. Toen Samuel door moeder Hanna bij de tempel werd gebracht, toen droeg hij al een lijfrok en elk jaar gaf Hanna hem zo'n mantel. En ook tot op hoge ouderdom toe droeg Samuel die mantel, want we weten dat Saul op enig moment Samuel bij die mantel heeft gegrepen en toen scheurde die mantel. Dus alles lijkt erop dat die geest inderdaad de geest van Samuel is in dit gedeelte. En als die geest gaat spreken, dan lijkt het er ook op. Want kijkt u maar eens met me mee wat er staat in vers 15. Als die geest het woord kan voeren, dan zegt die geest, waarom hebt gij mij onrustig gemaakt? Mij doende opkomen. Oftewel, waarom heb je mijn rust verstoord? Nou, als we één ding mogen geloven van Samuel, dan is wel dit. Dat Samuel in de hemel is. Dat Samuel het Kanaan der rust is binnengegaan. Dat Samuel daar is in de rust. Die rust die overblijft voor het volk van God. Dus ook dit lijkt er wel op te wijzen dat het de geest van Samuel is. En dan, en dat is dan wel het laatste, als we kijken wat er gebeurt in vers 19, dan klinkt daar een profetie. Een profetie dat er inderdaad strijd zal komen tussen Israël en de Filistijnen. Dat Saul zal sneuvelen en dat Saul met zijn zonen, ja waar zullen zijn? Bij hem zullen zijn. Bij die geest. Maar dat hier dus sprake is van een profetie, dat zou ons de indruk kunnen geven, verdacht veel die indruk kunnen wekken, dat dit de geest van Samuel is. En toch geloof ik het niet, gemeente. Toch geloof ik niet dat dit de geest van Samuel is. Waarom niet? Op Bijbelse gronden? Nou, allereerst hierom. Omdat Saul, dat hebben we heel duidelijk gezien, een hele occulte, duistere, donkere weg bewandelt. Bij de Heere vandaan. God sprak niet meer tot Saul. Zal de Heere dan nu Samuel gebruiken? Samuel uit de hemel doen terugkomen om in de gedaante van een geest te spreken tot Saul? Ik geloof het niet, gemeente. Ja, zegt u maar, luister eens het dochtertje van Jairus dan en Lazarus. En denk eens aan Mozes en Elia, die verschijnen toch ook op de berg. Die komen toch ook vanuit de dood terug op aarde. Ja, maar dat doet wel de Heere God zelf, dat is het eerste. En als Mozes en Elia en ook Lazarus weer uit de dood tevoorschijn komen, dan zeggen ze niet wat Samuel hier zegt. Waarom hebt u mijn rust verstoord? Dan gaan ze niet in protest. En daarom geloof ik niet dat dit de geest van Samuel is. Ja, zegt u me dan die profetie? Hoe moeten we dat dan zien? Nou, als we die profetie op ons laten inwerken, heel duidelijk, dan zien we daarin dat die geest die hier naar voren treedt als Samuel, dat die geest dat eigenlijk heel goed kon weten wat er stond te gebeuren. Die geest die heeft kunnen weten wat er is gebeurd, die geest die kan ook wel invullen wat er gaat gebeuren. En daarbij komt, dat wat die geest hier zegt, dat het niet volledig de waarheid is. Want Saul en zijn zonen zullen niet allemaal op dezelfde plek komen. Dat mogen we echt aannemen. Ik geloof het wel van Jonathan. Jonathan was een kind Gods. Dat was een kind van de Heer. Maar van Saul, geliefde gemeente. En we mogen niet oordelen. Maar voor Saul heb ik weinig hoop. En daarom hebben we alle reden om aan te nemen. Dat hier niet de geest van Samuel naar voren treedt. Maar een boze geest. Die zich voordoet als Samuel. Een boze geest die zich voordoet als een overledene, als een gestorvene, als de geest van een dode. Geliefde gemeente, wat we hier zien, dat is de hoogste vorm van spiritisme. In contact treden met de doden. En ik zie u er niet vooraan, maar toch, op grond van dit gedeelte trek ik wel een lijn. Ik kan begrijpen dat als een dierbare u ontvallen is, dat u daarover rouwt en dat u diep verdriet heeft. Maar dit kan nooit de weg zijn om in contact te treden met de doden. Nooit. En als u troost zoekt, zoek dan troost bij hem. De Heilige Geest die in Gods woord wordt genoemd. De trooster. En het licht kan geen gemeenschap hebben met de duisternis. Nooit. Daarom laten we ons verre houden van deze praktijken. Saul in Endor. We gaan tot slot nog kort naar onze laatste gedachte. Saul uit Endor. Gemeente, wat gebeurt er als Saul dit allemaal heeft gehoord, als Saul dit allemaal heeft meegemaakt? Vers 20. Toen viel Saul haastelijk ter aarde, zolang als hij was en hij vreesde. Zeer vanwege de woorden van Samuel. Saul was een grote man, een reizige gestalte. Het volk Israël wilde graag een koning, want omliggende volken hadden ook een koning. Nou, ze kregen een koning. Een man waarmee je voor de dag kon komen. Saul, een man van 2 bij 2. Iedereen keek letterlijk bij hem op, want hij was vanaf zijn schouders en opwaarts hoger dan al het volk. Ja, met Saul kon je voor de dag komen. Een lange, imposante man. Maar nu hier in vers 20 wordt ons getekend dat die lange, imposante man gestrekt ligt. Hij ligt gevloerd. Hij vreest. Opnieuw wordt hij heel klein. En er is geen kracht meer in hem. Gemeente, koning Saul, hij begon zo veelbelovend. Het leek zo groots. Het leek wel alsof hij alle succes van de wereld zou behalen. Maar wat een tragiek. Hier dooft het licht van koning Saul. Hier gaat zijn leven als een nachtkaars uit. Hier valt het doek voor koning Saul. Ingrijpend, vindt u niet? En dan treedt de heks weer naar voren. De vrouw uit Endor die doet weer een stap naar voren. We hebben haar een poosje niet gezien, want Samuel en Saul raakt in gesprek. Maar die vrouw die komt naar voren en wat doet ze dan? Ze biedt Saul eten aan. Vers 22. Laat mij een beter brood voor u zetten en eet. Saul heeft al lang niet gegeten. Nou, als Urkers weten we wel wat lekker eten is. Urk is het Zoetendal. Maar als we ons verplaatsen in Saul, dan kunnen we ook wel begrijpen dat Saul geen trek had in eten. Er ligt een grote steen op zijn maag. Een knoop in zijn maag, hij loopt ermee, hij krijgt geen hap door de keel. Maar de mannen dringen aan en die vrouw die dringt aan. En dan komt Saul er uiteindelijk wel toe om toch te gaan eten. De vrouw bakt wat koeken, wat verse broden. Ze zet het gemeste kalf voor en Saul eet. En ook hierin ligt dan nog weer een lijn aan het eind van de verkondiging. Want wat laat dit gedeelte nu zien? Dat zelfs zo'n vrouw in Endor, die volledig in de greep is van de duivel, volledig in de greep is van de macht en de vorst der duisternis, dat zelfs zo'n vrouw nog sociaal kan zijn. Mensen die niets met de Here te maken willen hebben, dat het uiterst amabele mensen kunnen zijn. Misschien zitten ze wel bij jou in de klas. Een jongen of een meisje die helemaal niet van God wil weten, maar die altijd vraagt, hoe gaat het met je? Die altijd belangstellend is. Misschien hebt u ze wel op de werkvloer. Mensen die helemaal van God nog wat willen weten. Maar die altijd veel geven aan goede doelen. En altijd wat voor de medemens willen betekenen. We zien het hier bij de vrouw in Endor. Maar tegelijk, en dat is wel een ernstige les. Tegelijk is dit alles wat die vrouw nu kan geven. Alles. Saul gaat morgen strijden tegen de Filistijnen. Saul komt om in de strijd tegen de Filistijnen. Saul die laat straks het leven in de strijd met de Filistijnen. We hebben het net gezien. En alles wat die vrouw kan bieden. Een stuk van biest. En een vers brood. Dat is alles. Daarom zegt Gods woord. De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. Dit is de troostgemeente. Die de wereld ten diepste alleen te bieden heeft. Maar hier houdt het dan ook mee op. Het schiet eeuwig tekort. En dan, en dat is echt het laatste vanavond. Dan lezen we aan het slot van vers 25. Zij gingen weg. In diezelfde nacht. En ook daar moeten we vanavond een dikke streep onder zetten. Nacht. Want als het gaat over de nacht in Gods woord, daar ligt daar heel vaak een geestelijke betekenis in. Denk even aan de opperzaal. Judas, hij doopt brood in de saus, hij neemt het tot zich. En Judas, die gaat de opperzaal uit. En wat staat er dan in Gods woord? Het was nacht. Nu, dat zien we ook hier. De nacht is ingevallen. Het duisternis heeft zijn intrede gedaan. Het is donker in het hart van Saul. Het is duister in de ziel van Saul. En zo gaat hij weg uit Endor. Zo gaat hij verder op weg. Maar geliefde gemeente, zo gaan wij nu ook op weg. Ik zeg het in alle ernst vanavond. Wij gaan zometeen het kerkgebouw in. Wij gaan de nieuwe week in. Ook in de duisternis. Ook in het donker. Letterlijk, want het is inderdaad donker. Maar ook geestelijk. Want wij leven in een land waar het op dit gebied aarde donker is. Heel donker is. We leven in een land waar je te kust en te keur horoscopen kunt raadplegen. Naar willekeur. We leven in een land, ouderen en jongeren, waar je met een emmer vol popcorn op schoot kan griezelen met de meest duivelse horrorfilms. We leven in een land, jongens en meisjes, waarin je met je vader en je moeder lekker kan griezelen in een spookhuis in een pretpark. We leven in een land waar men bang is voor het getal 13. Nou, laat deze preek nu de 13e zijn in de prekenserie over het leven van David. En laat het vandaag ook de 13e zijn. In zo'n land leven wij. Maar we leven, en dat is wel het meest ernstige, in een land dat bol staat van de hypocrisie. Waarom? Nou, er wordt in ons land gewaarschuwd voor een pakje sigaretten. Roken is dodelijk. En begrijp me goed, ik ga het niet opnemen voor roken. Vanavond, echt niet. Maar roken is dodelijk, zo staat er. Maar ondertussen vieren we massaal het feest van de dood. Doodleuk. Ernstig, vindt u niet? En een kinderfeestje met Sinterklaas en Zwarte Piet. Nee, dat kan niet. Zwarte Piet kan niet. Nee, dat gaat veel te ver. Nee, Zwarte Piet kan niet. Maar een kinderfeestje met geraamtes en allemaal griezels, dat kan wel. Dat is goed voor onze kinderen. Nou, gemeente, als u het begrijpt, mag u het mij uitleggen. Maar ik begrijp het niet meer. In zo'n wereld, in zo'n land, leven wij. En daarom, geliefde gemeente, laten we door Gods genade toch wandelen, als kinderen van het licht, door deze donkere, duistere wereld, als pelgrims op weg, over ijdelheidskermis heen, op weg naar Immanuels land. En daar, in Immanuels land, wat zegt Gods woord daarvan? Daar zal nooit meer duisternis zijn. Daar zal het nooit meer donker zijn. Daar zullen duistere, occulte machten voor eeuwig weggeveegd worden. Daar zal geen zon en geen maan meer zijn. Nee, daar zal de Heere God zelf de stad verlichten. Daar zal waar worden. Daar zal hun blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste tot hun stijgen. Ja, daar wordt waar wat we nu ook met elkaar gaan zingen. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Amen.